Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Thijs Jansen, directeur van de Stichting Beroepsheer. Welkom Thijs.
Dankjewel.
Ja, je hebt in oktober een bundel uitgegeven bij Stichting Beroepsheer, het recht op ambtelijk vakmanschap. Ja. En vorige week heb jij een artikel geschreven. Ambtenaar durf je uit te spreken tegen bestuurders.
Ja.
En dat was naar aanleiding van berichtgeving. Ik denk 2 weken geleden zo'n beetje. Over een topoverleg tussen topambtenaar en politiek.
Ja.
Waar het gaat om de verhouding ambtenarij versus politiek.
Klopt.
En omdat daar het nodige aanspanning is ontstaan. En dat hebben we ook naar buiten zien komen. Onder andere bij affaire Ariep, zal ik maar zeggen.
Klopt.
Maar er speelt natuurlijk veel meer. En dat, ja, jij brengt het eigenlijk in een veel breder kader.
Ja.
En waarin je ook, laten we zeggen, die ambtenaar wat meer recht van spreken geeft. Dan tot dusver ook in die kwestie van Ariep op een goede manier naar buiten is gekomen.
Klopt.
Misschien eerst maar eens even terug naar die aanleiding. Wat was dat ook alweer met Ariep?
Ja, het is zo dat er eind vorig jaar, dat speelde eind september, begin oktober, kwamen de geluiden naar buiten dat er al heel veel klachten waren ingediend door ambtenaren, anoniem.
Ja.
Over het toch dominante en zelfs intimiderende gedrag van Ariep naar de ambtenaren, de ambtelijke staf van de Tweede Kamer. En dit kwam naar buiten toen Ariep voorzitter zou worden van een nieuwe commissie. Ja. Waar deze ambtenaren heel veel bezwaren tegen hebben gemaakt. En toen bleek dat er met die anonieme klachten eigenlijk tot dan toe niks gedaan was of veel te weinig gedaan was. Nou, toen dit naar buiten kwam, toen moest er met die klachten iets gedaan worden. En dat is toen een enorme knoeiboel geworden.
Ja.
Want het was niet duidelijk en dat is ook niet duidelijk wie moet er dan iets met die klachten doen? Zijn anonieme klachten, zijn dat klachten die je serieus kan nemen of niet? Nou, en toen ging iedereen zich ermee bemoeien en toen heeft Simone Roos, die de griffier is van de Tweede Kamer, die heeft onder andere het presidium ingeschakeld, waar dan ook de politieke, de volksvertegenwoordigers in zitten. Dus zo werd het een politieke knoeiboel, zou je kunnen zeggen. Want Ariep die was er niet van gediend natuurlijk, want die vond dat ze het allemaal goed gedaan had. En die was eigenlijk de onrust al voor en die vond dat ze helemaal niks verkeerd gedaan had. En die zag het als een soort politieke moord op haar. Hè? En uiteindelijk is de hele ambtelijke top afgetreden. En heeft Simone Roos, de griffier, een brief geschreven dat ze zo niet meer konden werken. Omdat de onveiligheid, sociale onveiligheid voor ambtenaren in het geding was. Hè? Dus... En dat bleek dan uit deze affaire. Dus nou, dat was nog nooit gebeurd dat de ambtelijke top terugtrad.
Om hoeveel aftrad. Mensen ging het eigenlijk?
Ja, dat weet ik niet precies. Ik dacht er iets van 4, vermoed ik. Maar ik kan het verkeerd hebben. Ik weet het aantal niet. Toen is er op 15 november is er een vertrouwelijke brief. Die heb ik hier ook. Mm-hmm. Een vertrouwelijke brief van topambtenaar... Ja. Gemaakt. Hè? Dus die is ondertekend door 50 leidinggevende ambtenaren binnen de overheid. Die staan de namen staan er niet onder natuurlijk. Maar die brief die begon met een citaat van Herman Tjenk Willink. Evenwicht en tegenwicht, samenspraak en tegenspraak, macht en tegenmacht kunnen in een democratische rechtsorde niet zonder elkaar. De brief was gericht aan de minister van Binnenlandse Zaken Bruin Slot, minister-president Rutte, secretaris-generaal van Algemene Zaken, Buitendijk, die straks nog terugkomt in een andere rol. En de klerk, de directeur-generaal van de Algemene Bestuursdienst. En in die brief trokken deze 50 leidinggevende hard aan de bel, omdat ze zei van ja, wij zien de Ariep-affaire. Daar zien we dat de ambtenaren eigenlijk de politiek in worden getrokken. Ze zijn niet veilig meer. Ze worden gewoon en publiek beschuldigd. En ze telden daarbij op dan ook dat er recent de hoogste ambtenaar bij Economische Zaken en Klimaatministerie, Liedewij Ongerink, die was weggegaan omdat ze zei van ja, hoe er met de ambtenaren werd omgegaan, daar kon ze niet voor haar rekening nemen. En zij kreeg geen handen ervoor op elkaar bij de minister om dat anders te gaan doen. In de brief wordt dan gevraagd de ambtenaren te respecteren in hun functie van onafhankelijke adviseur. Uh-huh. Ambtenaren zijn deskundig. Die moeten kunnen zeggen wat ze vinden op basis van hun kennis en hun deskundigheid. En die moeten dus ook de politiek kunnen tegenspreken. En dan moet de politiek daar maar mee doen wat ze daarmee willen, met dat deskundig advies. Maar wat, wat ze aankaarten is het probleem dat in toenemende mate ambtenaren in een onveilige sfeer werken, omdat, en dat hebben we in de toeslagenaffaire ook gezien, van de toeslagenaffaire, daar kreeg niet de Tweede Kamer de schuld van, die het beleid had ingezet. Maar voortdurend kregen de topambtenaren, er zijn een reeks topambtenaren die hebben het veld moeten verlaten. Mm-hmm. En ook tot in de organisatie, dat wil de ambtenaren die zeg maar werkelijk de CAF-teams, zoals die heten, zijn bedreigd met strafontslag. Daar is onderzoek gedaan. Alle telefoongegevens die zijn bestudeerd en opgevraagd. Mensen zijn naar huis gestuurd, op non-actief gesteld. En dus dat gaat heel diep de ambtelijke organisatie in. En het probleem daarvan is dat, en dat heeft denk ik deze onrust die steeds sterker aan het worden is, veroorzaakt. En dus Ariep zie ik eigenlijk meer als een soort golfje. Maar daarvoor hadden we al de toeslagenaffaire. En dat heeft echt het hele ambtelijke apparaat op de grondvesten doen schudden. Omdat ambtenaren het gevoel hadden van, niet alleen topambtenaren, maar al ben je ambtenaar op uitvoerend niveau, dan kan je op een gegeven moment bij de kladden worden gepakt als er politieke onrust ontstaat. Want dan krijgen de ambtenaren de schuld en dan gaan ze dus doorzoeken tot ze direct, duidelijk, concreet aanwijsbare mensen kunnen vinden. En die komen ook in de publiciteit.
Maar die ook als een soort zondebokken dan?
Echte zondebokken.
Misschien toch goed om inderdaad die kwestie Ariep ook even los te koppelen van die bredere problematiek. Want eerlijk gezegd, als buitenstaander, nou ken ik die ambtelijke wereld zelf ook wel enigszins, zoals je weet. Maar ja. Als buitenstaander, wat betreft die affaire Ariep, kon ik niet goed beoordelen wat daar nou precies was gebeurd.
Dat is ook moeilijk.
Krijg je ook wel de indruk dat het persoonlijke grieven zou kunnen gaan.
Ja.
We hebben tegenwoordig natuurlijk al heel snel dat men gaat spreken over onveiligheid.
Zeker.
Dus ik wil ook niet meteen nu de kant van de ambtenaren kiezen in deze versus Ariep. Ik heb daar gewoon te weinig zicht op.
Nee,
wat
dat
nou
voor
precies
mij
gebeurd is.
Nee, dat is
en en ik vond de Kamer ook alweer iets te makkelijk reageren. Anderzijds begrijp ik ook wel weer dat de Kamer zegt, ja, luister, Ariep, die zo'n goede voorzitter was.
Zeker, voor de buitenwereld in ieder geval.
Voor de buitenwereld in ieder geval.
Ja, zeker.
Dat die dan ondertussen misschien niet altijd even gezellig is in de omgang. Ja, dat hoort dan misschien ook maar bij zo iemand.
Zeker.
Ik kon daar toen niet door, en ik hoef ook niet overal oordeel over te hebben, vind ik eigenlijk. Dus ik weet het eigenlijk niet in die kwestie Ariep. Die bredere problematiek waar jij op wijst, dat betreft natuurlijk toch wel. En ook wat je in je artikel in NRC Handelsblad naar voren haalt, dat hebben we een heel fundamentele aangelegenheid.
Zeker.
En het feit dat zo rommelt, geeft wel aan dat er, niet alleen in ons gefragmenteerde politieke landschap iets gaande is, maar eigenlijk binnen die hele overheidsorganisatie.
Zeker, ja.
En dat is wel erg verontrustend.
Zeker. Nou ja, en ik denk, hè, daarom zie ik het ook op een iets langere termijn dan de Ariep-affaire.
Ja,
ik zie het echt in het licht van de toeslagenaffaire. En dan is het dus interessant dat de topambtenaren met name, die hebben het voortouw genomen na eigenlijk al toen de toeslagenaffaire eigenlijk begonnen was. Heel veel gedoe. Kabinet afgetreden en toen zijn echt topambtenaren samen met enkele ministers, dus Koolmees heeft ook een belangrijke rol in gespeeld, die hebben eigenlijk gezien van ja, hier is echt iets fundamenteel misgegaan en we moeten die verhouding tussen die politiek en die ambtenaren, die moeten we op een ander spoor zetten.
Ja.
En daar zijn, bij Binnenlandse Zaken zie je in ieder geval dat er een groot programma is georganiseerd over ambtelijk vakmanschap met allemaal verschillende deelprogramma's. Hè, bijvoorbeeld dialoog en ethiek, loyale tegenspraak, grenzeloos samenwerken. Er ook gewerkt is aan, hè, bijvoorbeeld wat ik dan zie als een soort voorloper voor een nieuwe beroepscode. Hè, gids ambtelijk vakmanschap met kernwaarden waar de ambtenaar voor moet staan. Allemaal interessante programma's. He, die worden uitgevoerd. De nieuwe ambtseten, die nu net is voorgesteld, komt ook daaruit voort. Dus zij hebben dat in gang gezet. Alleen nu is het interessante dat die programma's eigenlijk allemaal erop gericht zijn om de positie van de ambtenaar te versterken. He, dus de onafhankelijke professionele positie van de ambtenaar. Dus bijvoorbeeld het programma Dialoog en Ethiek, daar kan de ambtenaren kunnen daar spreken over hun morele gewetensbezwaren of de morele dilemma's die ze hebben in de uitvoering van hun werk. Maar ja, dit veronderstelt natuurlijk wel dat die ambtenaar ook die onafhankelijke positie heeft. En ik denk dat daar is het nu enorm hard aan het wringen.
Dus ja, nou, dat is wel interessant, hè, want je weet, ik ben van de Aristotelische school.
Ja.
En tegelijkertijd natuurlijk ook een Hegeliaan. Maar die horen ergens bij elkaar. En je kan het al over moraal hebben.
Ja.
En over eventueel morele afwegingen.
Ja.
Maar de vraag is ook altijd, in wat voor soort omgeving zit jij?
Exact.
Die het mogelijk maakt dat zo'n moraal werkzaam wordt.
Precies.
Dus je merkt het natuurlijk tegenwoordig wel vaker. Doen zich problemen voor. Nou, we zetten er een commissie op.
Ja.
We gaan een programma instellen.
Ja.
Mensen krijgen een cursus mee.
Ja.
Maar er verandert eigenlijk aan de organisatie niks.
Nee, klopt.
Dus veel fundamenteler is het om te gaan kijken van ja, wat is er eigenlijk binnen de inrichting van de overheid of binnen de inrichting, de organisatie van die ambtelijke wereld aan de hand. Dat kennelijk dit soort fenomenen zich voordoen.
Ja.
En dat los je dan niet alleen op met een eten of een morele code. Dan moet je echt veel dieper gaan graven.
Dat klopt. En daarom, dan kom ik even op dat NRC-artikel. Dat is een gedachte, heb ik daarin uitgewerkt, die ook in ons boek staat. Het is het viervoudige recht op ambtelijk vakmanschap.
Mm-hmm.
Je zou kunnen zeggen dat een hele belangrijke weeffout is dat ambtelijk vakmanschap nu, het recht op ambtelijk vakmanschap wordt gemonopoliseerd door de politieke bestuurders. Dus die hebben recht op ambtelijk vakmanschap. En dat wil ook zeggen, het gevolg daarvan is dat informatie die ambtenaren voor beleid.
Ja, wat versta je daar dan onder, die politieke bestuurders? Gewoon de ministers?
De minister. Dus
ja,
minister,
okay.
En staatssecretaris.
Ja.
Dat gaat niet over de Tweede Kamer, daar kom ik straks op.
Nee.
Het gaat echt over het zittende kabinet, de zittende coalitie. Die hebben een monopolie, zeg maar, op het ambtelijk vakmanschap in de Rijksoverheid. Zo is het gewoon. En dat wil ook zeggen dat allemaal informatie, de Kamer die moet voortdurend smeken om informatie. Pieter Omtzigt is een belangrijk voorbeeld daarvan. Van kan ik de goede informatie krijgen? Ja, het kabinet heeft de goede informatie, maar als ze het niet willen geven, dan krijgt de Kamer het niet. Wat een idiote situatie is natuurlijk.
Ja.
Want hoe kan een Tweede Kamer beleid beoordelen?
Eigenlijk het hoogste orgaan.
Het hoogste orgaan. Hoe kunnen die beleid beoordelen? Hoe kunnen die voortgang van beleid beoordelen als ze niet dezelfde feiten hebben? En als ze überhaupt de feiten niet krijgen? Dus dat is al een krankzinnig monopolie op de feiten door een kabinet. En dat betekent dan dat ambtenaren, we hadden eerst de Oekase Kok van En ambtenaren mogen niet eens spreken met Tweede Kamerleden. Hè? Ja. Een grote Berlijnse muur is er opgebouwd.
Ja.
Nou, die hebben ze na de toeslagaffaire, is dat muurtje wat lager geworden. Dat wil zeggen dat het kabinet stuurt nu wat voorbereidende stukken. Als ze wetgeving, voorstellen voor wetgeving doen. En dan kan de Kamer wat voorbereidende stukken van ambtenaren, ook zelfs met de namen van ambtenaren. En daar mag in commissieverband af en toe met ambtenaren gesproken worden en dus geïnformeerd worden van, god, wat is de achtergrond? Maar dit gaat natuurlijk nog lang niet ver genoeg.
Nee, laten we even teruggaan, want dat is belangrijk. Je noemde Kok. En dan hebben we het in feite natuurlijk over een ontwikkeling die 20, 30 jaar geleden is ingezet.
Ja,
hè?
Klopt.
Ik denk jaren 90, dus ja. Als je het over Kok hebt.
Ja.
Dat is ook wel de opkomst van wat we nu New Public Management zijn gaan noemen.
Mm-hmm.
Wanneer we het over de ambtelijke organisatie hebben, dan is er dus een cultuur ontstaan die een voorgeschiedenis heeft echt van decennia.
Ja.
Rutte zit inmiddels lang aan het stuur. Die heeft het in ieder geval niet minder erg gemaakt, om het zo maar te noemen.
Nee.
Dus hij is daar wel natuurlijk ook als regeringsleider in hoge mate voor verantwoordelijk.
Zeker.
Over die lange periode.
Zeker.
Nu loopt alles spaak, zou je kunnen zeggen. Niet alleen met de crisis die we hebben, maar dus ook binnen die overheidsorganisatie zelf.
Ja.
Als we even teruggaan, hè, want als ik zeg maar die lange lijnen trek, dan ben ik toch geneigd om al vanaf de jaren 60 te beginnen. Maar goed, ik kan zeggen, die culturele omslag, de verzakelijking in de jaren 80, eigenlijk de zuilensamenleving die in elkaar zakte. Ja. Heel ander soort politieke structuren die we kregen. Ook één waarin die mediale presentatie steeds belangrijker werd.
Ja.
Maar goed, dan de jaren 90. Daar begint eigenlijk, dat hebben we de val van de muur gehad.
Ja.
We hebben dan de grote, ook in Nederland, de grote omslag. Voor het eerst weer een kabinet zonder de christelijke partijen.
Ja,
hè?
Dus zeker.
En je noemde de naam Kok.
Ja.
Ik ben er toch wel in geïnteresseerd. Wat was dan de gedachte? Je zegt, die bouwden een soort Berlijnse muur. De Berlijnse muur was gevallen, maar we bouwden hem ondertussen in eigenlijk binnen onze overheid op.
Ja, ik
maar
zie,
hoe komt dat?
Ik zie dat. Ik vind het ingewikkeld om dat zeg maar op één oorzaak te benoemen. Maar ik denk dat het bestuur, zeker in de 90er jaren, steeds technocratischer geworden is. He, dus de zuilenperiode, daar had men een duidelijk bewustzijn van. We moeten, Nederland is divers, Nederland is verscheiden. He, we hebben allemaal vertegenwoordigers van groepen die elkaar onderling respecteren. En met elkaar moeten we eruit komen.
He, dat ja. En dan
waren de inbreng van de verschillende groeperingen, die waren ook duidelijk. Ik heb lange tijd in Den Haag rondgelopen. Ik heb ook die omslag gezien naar een technocratische politiek. Waar het in toenemende mate, zeg maar, het ideologische gedachtegoed, een middel werd om beleid te rechtvaardigen. Het was niet zo van, ja, wij hebben een gedachtegoed, van daaruit willen we inbreng hebben in het landsbestuur. Maar het werd steeds meer van, ja, je moet die macht krijgen. Hè, en hoe die macht dan werd uitgeoefend, dat werd eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde.
Het werd manipulatiever, om het heel simpel te zeggen.
Zeker, ja. Het ging meer over aan de macht zien te komen en via alle middelen. En wie er dan aan de macht zat, dan maakt het resultaat eigenlijk niet zo heel veel meer uit, omdat het eigenlijk allemaal, wat ze dan nu noemen, dat neoliberale beleid.
Ja.
Dus meebuigen met Europa, de Europese integratie. Alle thema's die we de afgelopen jaren voorbij hebben zien komen. Dat is allemaal een beetje ongeveer hetzelfde en een beetje meebuigen. Maar eigenlijk geen grote verschillen. Dus de burger die heeft denk ik het gevoel gehad de afgelopen decennia, wij kunnen eigenlijk niet meer echt sturen, want het maakt niet zoveel meer uit.
Absoluut, en daarbij horend de ervaring van diepe onmacht.
Ja, precies.
En er zijn ook mensen die afhaken. Maar dat herhaalt zich dus ergens binnen de overheid zelf in relatie tot de volksvertegenwoordiger.
Ja, ik denk dat mijn hypothese is dat de technocratie, die gaat ook gepaard met, laat maar zeggen, een soort totalitaire houding. Ja. Van wij hebben de macht. Wij draaien aan de knoppen.
Ja.
En dan dulden we geen bemoeienis van anderen. En dat is een fundamenteel, zou je kunnen zeggen, onrechtstatelijke houding.
Hey, maar het was natuurlijk volop in de jaren 90. Als je kijkt naar de universiteiten bijvoorbeeld. We hadden die grote democratiseringsgolf gehad eind jaren 60, jaren 70. Ja. Ja, en in de jaren 90 wordt die echt de nek omgedraaid.
Precies.
En dan krijg je de MUB, de modernisering universitair bestuur.
Ja.
Ik denk dat het eigenlijk zo'n beetje 94 is geweest of zo.
Ja.
Om en nabij. Dat is dus in diezelfde periode gebeurd.
Precies.
Waarin we in feite ook zien dat die informatievoorziening veel meer dus intern wordt tegengewerkt.
Ja.
En dat die besturen veel meer hun eigen koersen gaan varen.
En raden, hè, dus medezeggenschap wordt gezien als vervelend, als irritant, als iets wat je moet passeren.
Dat werkt eigenlijk ook in de hand dat onder Kok. Misschien heeft het ook wel te maken met het feit dat het CDA net buitenspel was gezet. Ja, ik ben maar een beetje aan het speculeren hier.
Ja.
Maar dat onder Kok dus die uitwisseling tussen die ambtenarij en de Kamer, gedwarsboomd werd.
Zeker, ja, dat mocht niet meer. Dus ambtenaren mochten niet meer zelfstandig in contact treden met de Kamer. En alleen de minister, de Kamer mocht alleen vragen aan de minister. Minister antwoorden en niet de ambtenaren. Dus dat is een hele... je zou bijna zeggen een soort totalitaire aanpak van...
Dat toen niet meer ophef heeft veroorzaakt.
Ja, en dat in combinatie dus met een technocratisch beleid waar zeg maar steeds minder gevoel is voor... dat je eigenlijk bezig bent met grote maatschappelijke controverses. Ja. Want dat gevoel was ook heel sterk weg. Zo van dat er nog grote maatschappelijke controverses waren. Dus je zou kunnen zeggen... Het is een tijd geweest waarin zeg maar, het politiek-ambtelijke complex, of het kabinet plus ambtenaren, eigenlijk toch een soort totalitair is wel een heel sterke term. Maar het heeft wel iets totalitairs van, wij maken de dienst uit.
Nou, in ieder geval een informatiemonopolie.
Ja, absoluut. Absoluut. En daar zitten we eigenlijk nog steeds mee. Hè? Dus die versoepeling die nu heeft plaatsgevonden na de toeslagaffaire, je ziet het in het coronadossier... dat de Kamer nog steeds heel veel moeite heeft om gewoon achter de feiten te komen. Hoe zijn dingen nu precies gegaan? Ja. En dan kun je wel zeggen, wat nu dan, daar schiet men dan enorm in door. We willen alle appjes zien van Rutte.
Ja.
Maar dat is een soort doorgedreven, bijna waanzin van achterdocht, paranoia van... Ja, maar er wordt van alles geregeld buiten ons om. En nu willen we ook alles zien. Hè? Maar het begint ermee dat je al de meest normale dingen gewoon... Wat zijn de beleidsstukken die ambtenaren hebben gemaakt? Wat is de kennis op basis waarvan dit nu wordt voorgesteld? Je wil dat gewoon weten. Je wil het navolgbaar hebben.
Ja, bedoel,
En als je naar je gedwarsboomd wordt... Dan krijg je die paranoia die er nu heel sterk is... En daarom pleit ik ook voor dat viervoudige recht op ambtelijk vakmanschap. We hebben nu dat monopolie van het kabinet op ambtelijk vakmanschap.
Ja, maar we komen er zo op, Thijs.
Ja.
Ik wil nog even terug, want ik probeer de hele loop voor mezelf in ieder geval helder voor ogen te krijgen. En deel weet ik natuurlijk wel, maar ik vind dit nieuwe element wat jij inbrengt... Dus wat ik me nooit zo gerealiseerd heb, hè, dus dat Kok dus kennelijk daar die schot heeft gebouwd.
Het is de Oekase
die Berlijn, die Oekase Kok.
Ja.
En ik vind het toch fascinerend. Waarom heeft hij dat toen gedaan? En waar hangt dat mee samen? En waarom heeft men het laten gebeuren? Was het toch ook het idee... we zijn zo blij nu met Paars en dat die christenen opzij zijn gezet...
Kunnen.
Dat eigenlijk dus de Kamer zelf gewoon meeging Want wij zitten met onze club toch goed. En dan kunnen we een aantal dingen gaan regelen zelf. Zonder dat het CDA weer zand in de wielen strooit of zo.
Het zou kunnen. Ik weet het niet. Hè? Dus ik heb daar geen antwoord
op. Maar dat de Kamer dat heeft toegestaan eigenlijk. Is die Oekase kok.
Ja.
Dat is toch wel heel wonderlijk eigenlijk. Ja. Want die zou zeggen dat ondergroef hun... elementaire eigenlijk functie.
Ja.
Namelijk dat ze op basis van alle informatie ook het kabinet mede kunnen controleren. Maar als je die informatie niet meer krijgt.
Maar inderdaad, Paars was natuurlijk bij uitstek een coalitie. Hè, dus de Paarse coalitie. Waar men het idee had van we rekenen nu af met, alle politiek en het cliëntelisme en met het oude middenveld. Het is waarschijnlijk een onderdeel geweest van een soort grote opruiming. En ook de doorbraak van het idee
een nieuwe klik formeert.
Ja, maar ook het idee dat politiek iets is feitelijk van wat een kabinet gewoon kan vaststellen, ongeacht de democratische omgeving, ongeacht de rechtsstaat, een soort,
Nou ja, dat is die grotere beweging die zo mooi is neergezet in die film Vice, over Dick Cheney, waarin de doctrine wordt, de politiek wordt verplaatst naar de uitvoerende macht, de executive power.
Ja, precies.
En dat Cheney eigenlijk de belichaming was van, we zorgen voor allerlei bevoegdheden, maar ook inderdaad informatiemonopolies.
Ja.
Zodat de uitvoerende macht eigenlijk de beslissende rol gaat spelen.
En je moet je dus voorstellen, dit gaat dan nog over het informatiemonopolie, maar het heeft veel verstrekkende gevolgen, namelijk dat de uitvoeringsorganisatie... organisaties heel sterk toegetrokken zijn naar de politieke bestuurder, dus minister, staatssecretaris, echt gaan functioneren als de grote baas van de uitvoeringsorganisatie. En dus ook signalen die uit die uitvoeringsorganisaties komen en gekomen zijn van, hier gaat het niet goed, die worden allemaal politiek weggemasseerd. Dat zie je in de Belastingdienst bijvoorbeeld. Hè. Daar is de politieke touwtjes zijn daar zo strak aangetrokken, dat het buitengewoon moeilijk is. Hè. Dat is nu wel een soort perestrojka, zou je kunnen zeggen, met de Marnix van Rij. Mm-hmm. Hè, die dan naar de Kamer toe nog wel zegt van, dit kunnen we niet rondkrijgen. U kunt van ons niet eisen dat we dat binnen een jaar nu voor u gaan regelen, deze nieuwe maatregel. Daar heeft de uitvoeringsorganisatie 2 jaar voor nodig. Maar tegelijkertijd is die hele Belastingdienst die is gewoon verarmd. Hè? Die is verarmd. Hè? Dus ze kunnen daar een heleboel dingen niet meer voor elkaar krijgen, omdat de ICT wanhopig verouderd is. Achterstallig onderhoud van jaren. En de toeslagenaffaire is maar één van de symptomen van die verwaarlozing van de Belastingdienst. En nog steeds is het zo, dat zie ik dan. Hè. Ik weet er inmiddels meer van.
We hadden de beste Belastingdienst volgens mij van Europa.
En nu zie je, nog steeds zie je van dat onvoldoende werk wordt gemaakt en onvoldoende sense of urgency is dat die belasting niet zo verwaarloosd is. En dat er dus substantieel veel meer nodig is dan wat er nu gebeurt. En dat komt nog steeds niet, vind ik, voldoende naar buiten. Omdat die politieke top, voortdurend toch de deksel erop blijft houden. Ja, en dat vind ik naar de Tweede Kamer toe en naar burgers toe, vind ik zeer onverantwoord. Ik vind dat er gewoon ook transparantie moet worden betracht naar en naar de burgers en naar de Tweede Kamer van, hoe staat het er nu werkelijk voor? We hebben daar nu ook in een van die programma's die de topambtenaren hebben ingezet, dat heet Werk aan Uitvoering, is de innovatie dat uitvoeringsorganisaties mogen in een stand van de uitvoering ieder jaar, of 2 keer per jaar aangeven, zo gaat het bij ons en dit hebben we nodig.
Mm-hmm.
Maar dit veronderstelt wel dat ook de aansturing van die uitvoeringsorganisaties, dat die enigszins ambtelijk zijn. Namelijk dat ze ook een zekere mate van onafhankelijkheid hebben om in zo'n stand van de uitvoering dan ook werkelijk te zeggen wat er aan de hand is en wat er verbeterd moet worden.
Ja.
En daar heb ik nog echt vraagtekens over. Ja. Het verschilt per ministerie.
Ja.
Maar bij financiën is daar nog wel een wereld te winnen, bijvoorbeeld.
Ja, helder. We hebben het dan over dus een ontwikkeling die in de jaren 90 is ingezet. Ik zou bijna zeggen, VVD vormt daar wel een soort rode draad in.
Ja.
Als je kijkt naar regeringsdeelname.
Dat is een vaste factor.
Dus we hebben het dan echt wel over een overheidsideologie waarin inderdaad die neoliberale gedachte volop kan floreren.
Ja.
Inmiddels zien we dat leidt tot allerlei excessen en eigenlijk onwerkbare situatie inmiddels. Even een paar noties. Hè. Je zegt ambtelijk vakmanschap is alleen bij de minister. Wat versta je dan onder ambtelijk vakmanschap?
Ambtelijk vakmanschap...
Wat houdt dat in? Dat is ook beslissingsbevoegdheid?
Dat verschilt, hè, want het is natuurlijk een brede term. Die gaat over uitvoering, beleid en toezicht. En je hebt allerlei soorten ambtenaren. Maar het gaat over professionals die werken in de publieke dienst en die ook de ambtseed afleggen. Hè. Dus het is een bijzonder beroep. Die trouw beloven aan het algemeen belang. Akkoord gaan met een gedeeltelijke openheid. Hè. Dus ze kunnen niet alles zomaar naar buiten brengen. Nee. Dus er zitten beperkingen aan. Maar er zijn allerlei soorten functies. Maar dat is eigenlijk een ontwikkeling die wij ook in dit boek bekritiseren. Er is eigenlijk geen generieke normatieve visie op wat ambtelijk vakmanschap is.
Wat een goede ambtenaar is.
Nee, dus. Precies. Omdat je hebt eigenlijk de individualisering die we in de samenleving zien, die heb je eigenlijk bij die ambtelijke wereld heel sterk gekregen. Dus de ambtenaar die zit er voor zijn eigen carrière. Dat is ook heel erg gestimuleerd. Hè? Dus men heeft heel lang enorme mobiliteit en flexibiliteit aan de top. Maar de rest van de organisaties was het wat minder. Maar toch wel het middenmanagement. Hè, je zit niet te lang, want je wilt doorgroeien. Hè, je zit er voor je individuele carrière. Je hebt je individuele competenties. En je hebt traineeships waarin mensen uit allerlei disciplines. Ja, als je nou biomedische wetenschappen of je hebt, je hoeft niet bestuurskunde, maar uit alle, je kan ook Grieks of Hebreeuws hebben gestudeerd. Dat is op zich leuk en mooi, dat er een pluriform gezelschap is wat aantreedt voor dat ambtenarenkorps. Maar wat men dus niet gedaan heeft, en dat zou je wel moeten doen, zo'n traineeship is eigenlijk een vrij korte opleiding. Wat men niet doet, is een goede gemeenschappelijke socialisatie, zodat er ook werkelijk een ambtelijke gemeenschap ontstaat die op eenzelfde manier gesocialiseerd is. Dit ambtenarenkorps bestaat uit een heleboel talentvolle, best wel geëngageerde, denk ik ook wel, mensen, maar die niet, waarvan niet de neuzen dezelfde kant op staan en die ook niet dezelfde kennisbasis, competentiebasis hebben. Bijvoorbeeld, wat in de toeslagenaffaire zeer belangrijk is gebleken. Gewoon kennis van rechtsstatelijkheid, van beginselen van behoorlijk bestuur. Hè, dat je burgers zorgvuldig dient te behandelen en wat dat met zich meebrengt en hoe je dus moet optreden. Ja. Dat zit in dat traineeship bijvoorbeeld, zat daar helemaal niet in. Hè. Dus de hele magere kennis van de rechtsstaat. Het is gewoon echt een hele belangrijke, serieuze vraag. Kan je überhaupt ambtenaar zijn? Moeten we dat willen? Als je geen basiskennis hebt van de rechtsstaat. Ik vind dat niet.
Nee, helemaal mee eens. Ik bedoel, je bent de belichaming ervan. Hè?
Dus, zo is het. Zo is het.
En vroeger was het natuurlijk ook zo. Ja. Dat over het algemeen ambtenaren een juridische achtergrond hadden.
Zeker.
Dus ik denk dat 60-70% van de ambtenarij rechten had gestuurd. Althans bij de ministeries. Hè? Ja. Dat een soort Ja, dat is even uit de duim gezogen. Hè? Maar heel veel mensen hadden een rechte achtergrond. En je ziet dat dat natuurlijk ook in de jaren 80, 90 gaat veranderen.
Ja.
Dus dat men niet meer alleen maar juristen heeft, maar ik denk dat er nu vooral economen zitten.
Sociologen,
ja.
Meer algemene disciplines. Hè? Dus algemene kennis, ja. Dat is heel sterk gestimuleerd. En de toeslagenaffaire heeft toch echt geleerd.
Dus dan heb je dat ook niet meer als cultuur, hè? Dan heb je dat ook niet meer als cultuur.
Want
het gaat er niet om dat iedereen rechten hoeft te hebben gedaan, maar wel dat rechtsstatelijk bewustzijn,
precies,
in ieder geval door de juristen, in ieder geval wordt beschermd.
Dat klopt. En wij zijn nu voor Binnenlandse Zaken zijn we gevraagd om een eendaagse module te ontwikkelen voor rechtsstatelijk en democratisch vakmanschap. En dat is zeker nodig. Maar het is natuurlijk niet voldoende. Dat is een pleister, zeg maar, die niet gaat helpen. Wat je nodig hebt, is dat iedereen die binnenkomt in de ambtenarij, waar die ook zit, die moet gewoon basiskennis hebben van de rechtsstaat.
Ja.
Want dat is essentieel voor hoe je optreedt.
Ja.
En dat is wel interessant. Hè? Dus de ambtseed, dat is nu, ik geloof vorige week, zeer recent, de nieuwe ambtseed naar de Kamer gestuurd. Wij hebben daar ook in kunnen meekijken. Dus we zijn ook betrokken geweest. In ieder geval, ons is een mening gevraagd, laten we het zo maar zeggen. En het is wel interessant dat je daar. En een ambtseed is niet niks, hè? Dus je belooft of je zweert, hè, dat je dit gaat waarmaken. En de overheid moet ambtenaren daartoe ook in staat stellen. En nou is het interessant dat. He, bijvoorbeeld in die nieuwe ambtseed staat dan.
He, hoe lang is hij?
Hij is niet lang.
Nou, lees hem even voor dan. De nieuwe ambtseed.
Ik doe dan even niet. Het bestaat altijd twee delen. Dus je hebt. Ik ben niet omgekocht en dat soort dingen.
Ja.
Dat is hetzelfde gebleven. Maar het tweede deel is meest interessant. Want er staat: ik zweer, beloof de koning en de grondwet trouw te zijn. En Nederland als goed ambtenaar te dienen. En dat betekent. Ik werk in het algemeen belang voor onze samenleving en zet me daar volledig voor in. Twee, ik werk integer en behandel iedereen rechtvaardig. En dat vind ik nog een hele belangrijke, want dat stond er eerst helemaal niet in. Dus werd niet verwezen naar idealen als rechtvaardig of rechtvaardigheid. Dus ik behandel iedereen rechtvaardig, gelijkwaardig en met respect. Drie, ik ga zorgvuldig om met informatie. Ik draag bij aan een open overheid. Vind ik ook een hele belangrijke.
Ja.
Dat die er nu in staat. En weet ook dat ik vertrouwelijke informatie geheim moet houden. Dus nog een beetje dubbel, hè? Maar open overheid. En de laatste, ik gedraag me volgens onze wetten het recht. En dat is een belangrijke toevoeging. Want we willen niet alleen maar ambtenaren die zich volgens de wetten gedragen. Maar ook volgens de beginselen die aan die wetten ten grondslag liggen.
De geest van de wet.
De geest van de wet. Dus het recht. En de gedragsregels die verder voor mij gelden. En je hebt ook een gedragscode, hè, die sterk gaat over integriteit.
Ja.
Maar hier zitten in ieder geval in deze nieuwe ambtseed. Er is ook over het algemeen positief op gereageerd. Hè, dus rechtvaardigheid, open overheid.
Ja.
Dat zijn belangrijke punten. En dat zijn lessen uit de toeslagenaffaire.
Nou, we hebben ze ook met de filosofische school, maar ook persoonlijk wel. Met name ook die notie van rechtvaardigheid.
Ja.
Regelmatig bij ambtenaren onder de aandacht gebracht.
Ja.
Want voor Hegel is. Zoals je weet, de staat als het laatste moment van de zedelijkheid van die gemeenschap, is niets anders dan de verwerkelijking van recht.
Precies.
Dus gerechtigheid is eigenlijk het grondbeginsel van de staat.
Zo is het, ja.
En dat
is zo omdat.
En dat was inderdaad bij heel veel ambtenaren, stond dat niet helder op het netvlies.
Nee, maar dat is ook omdat de staat macht uitoefent. Hè? Dus, en omdat hij macht uitoefent, moet hij ook gebonden zijn aan het recht. En dat inzicht, hè, dus dat de staat macht uitoefent, dat is ook heel lang onder het tapijt verdwenen. He, dus de overheid, de bedrijfsmatige overheid, de overheid waar het alleen maar ging over de markt enzovoort.
Ja.
Dus wat we nu zien is een renaissance eigenlijk van de morele visie op de overheid. En dat de overheid een morele rol vervult in de samenleving. En dat daarbij dus hoort dat de ambtenaar die daar een zeer belangrijke rol in speelt. Dus ook een morele functie vervult. En dat is eigenlijk nieuw in Nederland.
Ja, nee, maar dat is ook heel belangrijk. Nou ja, je weet, ik heb net ook een boek geschreven over de gezag, hè, de gezagscrisis. Ja. En daar komen ook al dit soort thema's voorbij. En wel aardig wat je zei. Dus dat er een soort klimaat is ontstaan waarin die ambtenaar ook voor zijn privécarrière ging. Nou, in principe is er natuurlijk niks mis om aan een carrière te werken. Alleen, ik moet dan inderdaad denken aan Hegel's indeling van de burgermaatschappij. Waarbij hij zegt, ja, je hebt eigenlijk drie standen. Dus de boerenstand en dan noemt hij de stand van handel, nijverheid. Dat is eigenlijk de... Die meer in de steden tot. En dan onderscheidt hij expliciet de algemene stand.
Ja.
En de algemene stand is wat wij zeggen, dat is eigenlijk de ambtenarenstand.
Ja.
Maar horen ook natuurlijk de uitvoeringsbeheer, politie enzovoort.
Ja.
Maar dat is echt essentieel. En daar is niet meer zozeer het eigen welzijn tot doel, maar juist het algemene.
Precies.
En dat is hier wat hier terugkomt in het algemeen
belang. Zo is het. Ja.
En dat is natuurlijk toch een soort standsbewustzijn.
Ja.
Also, hij verbindt het echt aan standsbewustzijn.
Klopt,
en dan een soort eergevoel.
Ja.
En dat raakt natuurlijk ook aan jouw beroepseer.
Ja, precies. Wij zeggen ook, noblesse oblige.
Ja, noblesse oblige. Dus een eergevoel.
Ja, exact.
Waarin jij iets van die gemeenschap en gemeenschappelijk goed moet belichamen.
Precies.
Maar ja, op het moment dat je natuurlijk zegt Nederland is BV Nederland. Ja. Dat is ook een soort bedrijf.
Zeker.
Ja. Dus dan is het hele idee van gemeenschap is eigenlijk weg.
Precies.
Ja. En ik denk dat we dat natuurlijk ook in de politiek hebben. Natuurlijk ook dat, en voor een deel is de populistische tegenbeweging natuurlijk ook een reactie erop. Die eigenlijk ook begrijpelijk is. Maar het wijst allemaal op dezelfde thematiek. Hè?
Ja. En daarom is het zo belangrijk, denk ik, wat er nu gebeurt. Hè? Dus de rimpelingen die we nu zien, hè, van topoverleg met de ambtenaren enzovoort. Die zijn interessant, maar als je naar de grote beweging kijkt, en dat zie je nu ook aan die verandering van de ambtszeten, wat niet zo, dat is niet zomaar iets dat nu gebeurt, dan zie je dat we eigenlijk een kant op gaan waarvan ik zeg van nou, die ambtenaren worden zelf bewuster, die zien dit, die zijn ook aan toesturen naar zeg maar, een verandering van het krachtenveld. En dat is ook nodig. Hè? De tegenmacht. Maar het is de vraag of ze het voor elkaar gaan krijgen natuurlijk. Want voor de coalitie en voor de kabinetten is het echt, wat ik dan genoemd heb, een ontwenningskuur. Hè? Want je al die macht die je hebt, dat monopolie wat je hebt op die kennis. Hè? Het manipuleren, het manipuleren van media. Het manipuleren van de Tweede Kamer. Het laten bungelen. Mensen kunnen ontslaan als ze niet de dingen doen die jij wil, zeg maar. Voordat dat krachtenveld veranderd is, dan heb je echt een hele zware ontwenningskuur nodig.
Maar dat wijst dus inderdaad op een soort interne strijd die eigenlijk
die is er nu
binnen de constitutie.
Exact. Maar het is een strijd.
Ja.
Er is een strijd aan de gang. En ik ben dus erg benieuwd. Dus wij staan voluit aan de kant van de ambtenaren. Daarom hebben we het ook het boek Het recht op ambtelijk vakmanschap geschreven. En ik vind ook dat deze ontwikkeling echt door moet gaan. Hè, want dat is de enige manier waarop we zeg maar, weer naar een volwaardige rechtsstaat kunnen toegroeien. Waar burgers weer vertrouwen kunnen hebben. Maar dat kan alleen als er een krachtenveld is. En er is nu geen krachtenveld. Hè. Er zijn heel veel krachten en machten die zijn als het ware lam gelegd. En die kunnen gewoon niet goed functioneren.
Ja.
En daardoor voelt de burger zich ook niet vertegenwoordigd en ook niet gehoord. En dat vind ik zeer kwalijk. En je jaagt het populisme, dat is precies wat je zegt. Je jaagt het populisme aan omdat er naar, je zoekt naar een soort omleidingen buiten het stelsel om, omdat het stelsel niet goed functioneert. Nee, zorg dat dat stelsel goed gaat functioneren.
Ja.
En dat daar tegenspraak voluit gehonoreerd wordt. Ja, en dan heb je nog enige kans dat we zeg maar een implosie, laten we het zo maar zeggen, kunnen vermijden. Dus ik denk dat het moet echt nu gebeuren. Hè? Het moet doorgezet worden.
Je ziet natuurlijk ook het risico. Dat op het moment dat die burger eigenlijk in toenemende mate ontevreden wordt. Hè, en denkt van die overheid is maar, ze luisteren niet, ze liegen, ze bedriegen.
Ja. Ja, precies.
En dat voor een deel ook, dat verwijt voor een deel ook nog echt terecht is.
Ja.
Zoals we bij de toeslagenaffaire eigenlijk hebben gezien.
Zeker.
Maar je kan zeggen, nou ja, ook rond een aantal andere dossiers beginnen toch wat nodige naar buiten te komen. Denk ook wat we nu meemaken rond corona. Wat is daar nou eigenlijk precies gebeurd achter de schermen? In hoeverre is daar werkelijk een openlijk informatie gedeeld? Ja. Ook door die verschillende overheidsorganen en zowel instituties zoals de RIVM.
Ja.
Dus dat is, je merkt ook dat daar spanningen rondom ontstaan.
Ja.
Nou, dan, met als gevolg dat het wantrouwen toeneemt.
Ja.
Soms ook doorslaand, laat dat helder zijn.
Ja.
Maar niettemin. En het vertaalt zich politiek. Aan de kant van een aantal partijen die daar natuurlijk enorm op de trom roffelen.
Ja.
Maar ja, goed, zelfs ook iemand als Pieter Omtzigt, die zegt, hoe kan het nou dat we die oversterfte niet goed kunnen onderzoeken?
Precies.
Ja. Dat er op dit moment 20% oversterfte is. En we eigenlijk van de overheid niet de informatie krijgen, ook als Kamer niet.
Ja.
Om dat te onderzoeken. Nou, dat vertaalt zich natuurlijk ook politiek. Dat gaan we nu bij de komende verkiezingen ook zien.
Ja.
Maar met het risico, en dat zeg ik dan even, van ja, je kunt ook een situatie krijgen waarin de populist aan de macht komt.
Ja.
Ik ben niet per definitie tegen populistische partijen, maar er is wel een heel serieus risico. Dat je zegt, nou, die zegt van nou, we gaan gewoon schoon schip maken.
Ja.
Ambtenaren, dat zijn allemaal de slippendragers geweest van de oude politiek.
Ja.
Hup.
Ja.
Des te meer uitvoerende macht.
Precies.
Om het zo maar
zo
te noemen.
Is het. Ja, en dan krijg je Paars Plus, zeg maar. Dus de Oekase Kok Plus, als het ware.
Nee, van nu is het afgelopen. Ja. Nu gaan we het doen zoals wij het willen.
Nee, maar daarom is deze beweging zeer dringend noodzakelijk. En ik wou nog even zeggen, wij hebben ook een enquête gehouden onder ambtenaren. En bij de presentatie van het boek was heel grappig dat Maarten Schuurink, dat is de topambtenaar van Binnenlandse Zaken, die dit interview nu heeft gegeven over deze onrust. Ja. Wilde meteen eigenlijk zeggen bij de presentatie van het boek, wat hij in ontvangst nam, van ja, maar wij topambtenaren, wij houden de minister niet uit de wind. Hè? Dat wordt in dit boek gezegd. Dat houden we niet uit de wind. En toen zei iemand uit de zaal, ik sloot daarbij aan, hè, dat in dit boek hebben we ook een enquête gehouden onder ambtenaren. En daar zegt dus 49% is het eens met de stelling, bewindspersonen worden uit de wind gehouden, ook als er sprake is van ernstige fouten. 49%, hè? Dat is echt heel veel. En ik moest dus ook wel een beetje glimlachen toen dit interview dus verscheen, hè? Dus, met Schuurink, waarin die dus eigenlijk die onvrede van die ambtenaren, dat ze dat de politiek zich veel te veel strak houdt en dat ze zo weinig ruimte hebben, dat hij dit nu naar buiten brengt. Terwijl hij bij die presentatie, dat was eind vorig jaar, dus eigenlijk zei van nee, maar dat komt niet veel voor dat we de bewindslieden uit de wind houden. Heel veel wijst op iets totaal anders.
Ja, ja, ja.
Maar
het ene departement is ook het andere niet.
Nee, nee, absoluut. Nee, dat verschilt
is,
heel erg.
Dat is, zijn grote verschillen.
Ja,
hè,
zijn grote cultuurverschillen.
Ja.
Maar het probleem is natuurlijk wel degelijk dat van ambtenaren gewoon geëist wordt dat ze, als het erop aankomt, dat ze de minister of staatssecretaris uit de wind houden en dat ze er zelfs voor moeten opstappen of geofferd moeten willen worden.
Ja, dan kom ik toch inderdaad even terug op jouw wonderlijke uitspraak, hè, van dat ambtelijk vakmanschap dat rust nu eigenlijk bij de politiek, bij de minister.
Ja.
En dat betekent dat, uit te leggen, dat de ambtenaar eigenlijk niet de ruimte krijgt om zijn eigen vakmanschap uit te oefenen. Moet
nee,
het zo verstaan.
Dat klopt, ja. Want wat je zou willen is dat de onafhankelijke, en dan hebben we even over beleidsadvisering, de onafhankelijke beleidsadvisering, dat die plaatsvindt dat de ambtenaar op basis van kennis, competenties, deskundigheid, ervaring een advies geeft aan de minister.
Mm-hmm.
Dat naar de minister gaat. En er zijn misschien zelfs tegenstrijdige adviezen, want de juridische afdeling geeft weer een ander advies.
Mm-hmm.
Daar moet de minister dan zelf zijn besluit over nemen. Maar dat is een politiek besluit. En de advisering is onafhankelijk. Hè? Dus die moet kunnen aangeven wat kan er wel en wat kan er niet.
Ja.
En als de minister dan zegt, we gaan iets doen waarvan de ambtenaar zegt, dat kan niet. Ja. Dan moet eigenlijk wel gedocumenteerd zijn dat de ambtenaar heeft gezegd, dat kan niet. Hè? En dat moet ook ergens. Nou, en wat je vaak ziet in ministeries is dat die onafhankelijke nota's met het deskundige advies dat al weggehouden wordt van de minister. Tegenstrijdige advisering.
Dat hem niet eens bereikt.
Nee, dat bereikt hem niet eens. Want dat wordt weggemasseerd door de topambtenaar. Hè, zodat toch er ongeveer iets uitkomt waar de minister iets mee kan. En dat gebeurt al heel veel. Dus ja, allereerst, hè, wat moet er gebeuren? Hè, die onafhankelijke advisering, die moet veel meer worden rechtgedaan. En dat betekent ook dat intern een duidelijk verschil moet worden gemaakt tussen het politieke besluit en de ambtelijke voorbereiding. En dat loopt nu allemaal door elkaar. Hè, ook omdat er al die politieke loopjongetjes en meisjes zijn, hè, van de minister. Die ook gewoon de ambtenaar kunnen opbellen van ja, maar de minister wil dit gewoon.
En ongelooflijk veel communicatie meewerken.
Ja, en heel veel communicatie. Ja. Dus alles wordt ook tot een communicatieprobleem.
Ja.
Hè, en dus dat hoor ik ook wel eens van. Hè, dan moet je als beleidsambtenaar of ook zelfs als topambtenaar moet je er bovenop zitten. Want anders gaat de communicatieafdeling het zo framen dat de minister het ermee eens is. Want alles is gericht van ja, die minister moet het naar de zin gemaakt worden. Dus ja, wat dat
betreft. Ook al intern in de communicatie met de minister zelf werkt de communicatieafdeling mee.
Dus ja,
niet,
zeker.
Dus het is niet alleen naar buiten toe, maar ook intern.
Ook intern, ja. Daar hebben ze ook een hele belangrijke belangrijke vaart.
Oh, dus, dat wist ik helemaal niet.
Soms zijn communicatieafdelingen, die maken de finale versie van wat er naar buiten gaat. En die passen dingen aan. En daar komt het ambtelijk vakmanschap. Degene die dus het advies heeft gegeven of het begeleid heeft, die wordt zelfs wel gepasseerd. Die zegt van, nou, maar zo wil ik het niet. Of dit is niet goed, of niet helemaal goed. Ja, we gaan het toch zo doen.
En dat krijgt de minister dan te lezen?
Nou, nee, dat gaat naar buiten.
Maar
dat wordt afgestemd met de politieke assistent.
Ja, nee, maar ik bedoel, dus mijn vraag was, komt die communicatieafdeling ook al eerder in beeld... In de interne communicatie. Dat was mijn vraag. Dus gewoon intern, gewoon binnen. Dat men ernaar kijkt voordat een advies, laten we zeggen, de minister bereikt, dat er een communicatieafdeling.
Nee, dat denk ik niet.
Oké, dan hebben we dat helder.
Alleen naar buiten.
Nee, daarom.
En daar spelen ze een hele belangrijke rol.
Dat wist ik.
En daar wordt dan ook nog veel weggemoffeld.
En dat kun je ook zien. Het aantal communicatie medewerkers is enorm toegenomen.
Zeker.
Dat heeft allemaal te maken met ook weer die toch ook wel, laten we zeggen, manipulatieve kant van.
Ja, en die politieke assistenten, die vervullen ook een hele belangrijke rol. Dat lijken lichte functies, maar als de politieke assistent je belt, als je ambtenaar bent, dan moet je wel
moet je
het liefst doen wat er gevraagd wordt. En zo snel mogelijk. Dus zo werkt het wel. Dus het is. Dat is ook een vrij vreemde ontwikkeling, vind ik, in de afgelopen tijd. Dat die politieke assistenten eigenlijk dat zijn een soort koninkjes binnen die ministeries. En die hebben best wel veel macht en daar moet je wel rekening mee houden. Terwijl ze eigenlijk, zou je zeggen, zou je willen dat serieus gewoon. De ambtenaren die positie
vaak,
hebben.
Zijn vaak een beetje die jonge gasten?
Ja, hele jonge gasten. Ja, zeker. Ja, het wordt ook vaak gezien als een soort opstapje naar politieke carrière. Hè? Ja. Dus,
Maar die zitten er nu eigenlijk tussenin. Dus.
Die zitten er tussenin, ja zeker. En die bellen rustig de ambtenaren op. Die van, zo wil ik het hebben. Hoe heet ze? Die bekende mevrouw die nu lerares is geworden. En die van de.
René van Schoon.
Nee, die van autoriteit. Ze schrijft nu ook van die boeken over. Ze is lerares basisonderwijs, is zijn opleiding.
Ja, uit Schoonhoven toch?
Ja, precies. Ja. Ja. Maar zij schreef dus pas. Ze leidde dan de taskforce lerarentekort.
Ja.
En dan werd ze gebeld door een politieke assistent, als ik me goed herinner. Van. De minister moet het advies. Ik zeg maar, binnen zoveel tijd hebben we een hele korte tijd. En toen zei ze, dat kan niet. Hè? Dan kan je geen verantwoord advies maken. Ja, het zal toch moeten. Ja, ik heb nu weer andere dingen. Horen erop.
Mm.
Zo werkt het. Gewoon een politieke assistent. Hè? Dan ben je voorzitter van een commissie. Er komt geen ambtenaar aan te pas. Dat is gewoon via de politiek, hupsakee. Eisen stellen. En dus er komt toch ook geen ambtenaar tussen die zegt van nee, maar dat kan inderdaad niet. Dat gaan we zo niet doen. Hè? Ja, zo werkt het.
Ja. Thijs, het is geen rooskleurig beeld wat we zo krijgen. Tegelijkertijd wijs je wel op een kentering die gaande is.
Zeker.
Een strijd die Zeker. Gevoerd wordt. Afsluitend. Wat zou er op dit moment moeten gebeuren? Wil dat schip de goede kant op gaan?
Ja, nou, ik vind dat...
Maar wat zou de politiek hier bijvoorbeeld mee moeten?
Nou, ik vind dat de politiek, en dat geldt ook voor de Tweede Kamer, dat die zich veel duidelijker zou moeten uitspreken over de institutionele positie van ambtenaren in het hele stelsel, hè, binnen de democratische rechtsstaat. Hoe gaan we die ambtenaar positioneren? Dat is tot nu toe allemaal heel vaag geweest en het is afhankelijk geweest van routines die ontstaan zijn die verkeerd zijn. Hè, dat erkent men nu al breed. En ik vind dat daar dan ook bij hoort. En daarom vind ik de aanpassing van de ambtseed eigenlijk best een... geeft wel enig optimisme. Ik vind ook het terugpraten van uitvoeringsorganisaties naar de Tweede Kamer, dat geeft enig optimisme. Het enigszins relativeren van de Oekase Kok geeft enig optimisme. Maar er moet veel meer gebeuren. We hebben in ons boek, Het recht op ambtelijk vakmanschap, ook gezegd van, ja, er moet gewoon een institutioneel framework komen voor de ambtenaar. En dat daar hoort ook bij, als je het als een beroepsgroep ziet, als je ambtenaren ziet als professionals, dat ze ook een eigen beroepscode hebben met waarden waarvoor ze kunnen gaan staan. Dat kan stroken met de ambtseed. Het is nu zo dat een ambtenaar in Amsterdam een andere eed aflegt. Mm. Hè, een totaal andere eed dan straks de Rijksambtenaar. Vind ik ook een hele vreemde, want je bent een ambtenaar of niet. En als het een beroepsgroep wordt, zou ik er ook voor zijn dat er, zeg maar, iets van tuchtrecht komt. Hè? Ariep-affaire heeft laten zien dat als er shit komt, dat niemand eigenlijk weet van hoe moet je daar dan mee omgaan. Als ambtenaren dingen verkeerd doen, ze worden dan door aangesproken, ook door hun eigen peergroep op van, ja, maar dit willen we niet. Hè? Zo zijn we niet. Ik denk dat een belangrijke verbetering zou zijn. Dus ja, institutionaliseer die ambtenaren ook echt als een beroepsgroep met een eigen missie binnen de democratische rechtsstaat. En daar is nog best veel voor nodig. Maar ik zie dus wel positieve tekenen die kant op gaan.
Ja, als je dan... Dan kom ik toch nog op een vraag. Want als je het dan hebt over een beroepsgroep, dan heb je het natuurlijk ook over de verhouding. We hadden het ook over die problematische verhoudingen.
Ja.
Dat betekent dus dat aan de andere kant ook geschoven moet worden.
Zeker.
En dat dus de politiek ook iets zal moeten doen.
Zeker.
En je kunt je tegelijkertijd ook alweer voorstellen dat, neem zo'n Pieter Omtzigt en alles wat hij meegemaakt heeft en wat die informatievoorziening betreft, dat er een wantrouwen bestaat, ook ten opzichte van die ambtenaren.
Ja, maar daarom zeg ik ook, hè, de viervoudige recht op ambtelijk vakmanschap, dat wil zeggen dat de volksvertegenwoordiging, dus in casu de Tweede Kamer, heeft ook recht op ambtelijk vakmanschap.
Ja.
En ik vind dat veel... dat men daar veel verder in moet gaan dan nu. Hè? Dit is allemaal heel zuinigjes nu. Ik vind dat de Tweede Kamer echt heel goed geïnformeerd moet worden.
Absoluut.
En dat ook ambtenaren gewoon door de Kamer moeten worden kunnen gevraagd van, ja, kom maar toelichten. Wat de achtergrond hier, wat zijn de feiten, hè, waar is het op gebaseerd? Moet allemaal gewoon toegelicht kunnen worden in de Tweede Kamer. Wat een onzin dat dat allemaal met toestemming van de minister moet. Ik vind dat heel vreemd. De Tweede Kamer heeft een eigen recht op ambtelijk vakmanschap, vind ik. En eventueel moeten ze een grotere staf krijgen nog, die hun kan ondersteunen. Ook inhoudelijk, want nu zijn ze afhankelijk van individuele medewerkers. Als je een kleine fractie hebt, is het ook buitengewoon ingewikkeld. Ja.
Goed, nou, we zullen zien wat er de komende tijd gaat gebeuren. Het staat in ieder geval op de agenda. Ikzelf en wij ook, met de filosofische school zijn er ook mee bezig.
Ja.
En laten we in ieder geval hopen dat binnen toch niet al te lange termijn we echt wel slagen worden gezet. Want je hebt wel het gevoel dat de nood hoog is.
Absoluut, zeker. Het is zeer belangrijk. Ja. Zeer urgent. Ja.
Oké. Okay. Hey, Thijs, hartelijk dank voor je komst.
Dank.